Handelingen 9 staat dan voor vandaag op het programma, althans een flink stuk daarvan. En als we denken aan Handelingen 9, dan denken we aan Paulus, denk ik. Of Saulus, moet ik eigenlijk zeggen. Want zo heet hij dan nog. En ja, voordat we gewoon dat stuk gaan lezen, is wel goed om te bedenken dat het eigenlijk, dat er iets heel bijzonders gebeurt in Handelingen 9. Weet je, de hoofdstukken die vloeien eigenlijk in elkaar over. Van Handelingen 8 naar Handelingen 9, Handelingen 10 enzovoort. En Lucas die verhaalt dat allemaal. Maar tot en met Handelingen 8... ging het alleen maar over de 12 apostelen en de diakenen, die 7 diakenen die gekozen waren, en Stefanus. En het enige wat we hebben gezien is hoe de Heere zijn discipelen de opdracht, of zijn apostelen de opdracht heeft gegeven om het evangelie onder het volk te prediken. Dat gebeurde ook, het gebeurde allemaal in het land, in Jeruzalem, Judea, Samaria. Het was allemaal besloten in het land. Heidenen die waren helemaal niet in beeld. Het ging allemaal over Israël. De 12 die waren ook gezonden tot Israël. Er waren 12 apostelen. Ja, in de plaats van Judas hadden we Matthias gekregen, zoals we hebben gezien. Dat gebeurde overeenkomstig de schriften. Dus Matthias die werd gekozen volgens een bepaalde procedure, een voorgeschreven procedure. Daar kunnen we zo meteen nog wel even keer nalezen in Handelingen 1. En dan opeens is daar die apostel, of tenminste, hij is nog geen apostel, maar dan zien we dat het daar gaat over Saulus. Saulus van Tarsen. En die wordt op een hele manier, op een bijzondere manier stilgezet. En die krijgt een bijzondere roeping. En het grootste deel van de rest van de handelingen staat in het teken van zijn prediking. Zelfs als je bedenkt dat Handelingen 10, dan komt Petrus weer in beeld. En 11. En een klein stukje van 12. Maar zelfs als het gaat dan over Petrus, ja, die dan naar Cornelius gaat, die baant als het ware het pad voor de apostel Paulus. Ja, hoe hij uitgenodigd wordt bij Cornelius om daar te prediken wat er is gebeurd, eigenlijk zonder, helemaal tegen zijn eigen zin in, en ook zonder dat hij weet wat hij nou precies bij Cornelius moet gaan doen, gaat hij daar die geschiedenis van de Heer Jezus vertellen in het land. En dan plotsklaps valt daar ook Heilige Geest op die Cornelius en de mensen die bij dat huis van Cornelius horen. En daar baant hij als het ware het pad, ook bij de andere apostelen, om de prediking van Paulus acceptabel te maken. Ja, dus feitelijk kun je zeggen van, ja, vanaf Handelingen 9 staat opeens een hele andere persoon op de voorgrond in Handelingen. En waarom? We hadden 12 apostelen. En dat is, ik begin er een beetje uitvoerig over. Gewoon omdat die vraag eigenlijk heel weinig wordt gesteld. We vinden het allemaal maar heel normaal. Maar er gebeurt daar echt iets heel bijzonders. Er zit als het ware een enorme knip in Handelingen, van opeens komt daar een apostel tevoorschijn die op een heel eigenaardige manier wordt geroepen tot het apostelambt, die helemaal nooit bij de 12 heeft gehoord. Hij is onderscheiden van de andere 12 apostelen, die een hele eigen prediking krijgt, een hele eigen roeping. Ook weer onderscheiden van de 12. En dat is wel zo onderscheiden dat er een notabene een heel convent nodig is om te bepalen of dat wat Paulus doet allemaal wel zomaar mag. En of zijn prediking wel in orde is. Ja, dus daar, met die komst van Saulus, is er iets bijzonders aan de hand. Ook een beetje lastig is het om exact te bepalen van hoe nou die beginjaren van Saulus eruit hebben gezien. Ja, het staat allemaal wel beschreven, maar je ziet, ik heb hier een schemaatje gedeeld, waarin of Lucas in Handelingen of Paulus in Galaten vertelt hoe dat allemaal gegaan is. En het lijkt allemaal niet helemaal in overeenstemming met elkaar te brengen. Dat is gewoon een beetje lastig. Het is een bekend probleem, ook in de theologie, van hoe hebben die eerste jaren eruit gezien, nadat Paulus met Barnabas samen in Handelingen 13 worden afgezonderd tot het evangelie en hun reizen aanvangen, is er geen probleem meer. Maar die eerste jaren van Paulus, die zijn een beetje schimmig. En daar wilde ik vandaag gewoon even naar kijken, van wat is er nou precies gaande. Niet dat ik het heel erg belangrijk vind, maar ja, wellicht dat je die vraag ooit nog eens een keer tegenkomt van jou, van het klopt niet. Nou, ik denk wel dat het klopt, alleen dat wij misschien niet voldoende informatie hebben om precies de puzzelstukjes op een plek te leggen. Dan zit er in het verhaal wat Paulus vertelt over zichzelf ook nog wat een moeilijkheidje die wat makkelijker is op te lossen, denk ik. Dus daar kunnen we even naar kijken. Eén moeilijkheidje die weer wat minder makkelijk is op te lossen. Bijvoorbeeld als Paulus in Jeruzalem komt. In Galaten zie je dat hij dan alleen maar toegang heeft tot Petrus en Jacobus. En in Handelingen schijnt het iets anders verteld te worden. Ook daar zullen we vandaag naar kijken. En dan de woorden die voor Paulus gebruikt worden. Ja, hij is geroepen, hij is verkoren, hij wordt afgezonderd. Dat zijn, hij is verordineerd. Ja, dat zijn allemaal woorden die bij de persoon Paulus horen. En dat staat natuurlijk allemaal in het teken van zijn bijzondere taak. Ja, het woord verkoren, het woord geroepen, het woord verordineerd, het woord afgezonderd. Dat heeft alleen maar te maken met zijn roeping, zijn werk wat hem te doen staat. En laten we ook eens even nadenken, en zometeen als we het eerste stukje hebben gelezen, ook eens nadenken van even het psychologische effect wat het op Paulus gehad moet hebben. Laten we daar zometeen mee beginnen. En ook dat niet al te vanzelfsprekend beschouwen. Laten we eerst een klein stukje lezen. Je zult het niet helemaal lezen, omdat de rest wel in de loop van de studie naar voren komt. En wellicht heb ik nu zoveel gezegd dat we gaan doen in de inleiding. Ik bedenk dat wordt misschien wel anderhalve studie, wat ik nu allemaal verteld. Maar goed, we zullen kijken. Ja, ik zal proberen gewoon op een acceptabele tijd te stoppen. En Saulus. Trouwens, dat lijkt gewoon verder te gaan bij 8. Vers 8:1, het begint ook met en Saulus. Volgorde in het Grieks is ietsjes anders, maar het is duidelijk dat je hier die connectie moet leggen tussen en Saulus in Handelingen 8 vers 1. Die had een welbehagen aan zijn dood van Stefanus en werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Die vervolging die Saulus zelf veroorzaakte, althans mede veroorzaakte, die resulteerde in de verspreiding van het evangelie van het koninkrijk naar Samaria. En het resulteerde in de bekering van die kameling. Althans, die kameling die inzicht in de schriften kreeg. Inzicht kreeg in Jesaja 53. En met dat evangelie van de Messias terugging naar Ethiopië. Dus toen was Saulus eigenlijk al een beetje aan het werk, zonder dat hij dat wist. Ja, hij vervolgde de gemeente. En zonder dat hij wist, zich er bewust van was. Hij dacht dat hij een goed werk deed voor God. En dat deed hij ook. Alleen, dat deed hij op een manier dat hij dat zelf eigenlijk niet zo gepland had. Hij dacht dat hij het evangelie moest stoppen, de kop in moest drukken. Maar wat hij indirect deed, is enorm vermeerderen. Dus en Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer, ging tot de hoge priester. En hij begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren, vond, hij die beiden, mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het gebeurd dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht van den hemel en ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? En hij zei, wie zijt u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Ja, de hielen tegen de prikkels te schoppen, zal men zeggen. Dat doet zeer. Overigens, veel Griekse teksten die laten dat laatste stukje hier in Handelingen 9 weg. In Handelingen 22 staat het er dan wel. Maar als je bijvoorbeeld de NBG-vertaling leest, of een tekstkritische vertaling, dan zie je dit stukje er niet bij staan. En hij bevende en verbaasd zijnde zei, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heer zei tot hem, sta op, ga in de stad, en u zal daar al daar gezegd worden wat u doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en niet at en hij dronk niet. 3 dagen, 3 nachten zonder eten, zonder drinken. Dat betekent gewoon dat Paulus hier onder grote spanning stond. Dat was een enorm partij stress, denk ik. Ik denk niet dat Paulus hier bewust aan het vasten was om te bidden. Ook, ja, dat staat ook van dat hij bad. Maar dat bidden, dat gebeurde natuurlijk onder een enorme druk. Ja, hij had iets meegemaakt wat zijn voorstellingsvermogen helemaal te boven en te buiten ging. Hij begreep niet wat er aan de hand was. Hij was blind geworden, hij kon niet meer zien. Hij moest geleid worden. In plaats van dat hij anderen leidde, moest hij opeens als een hulpbehoevend mannetje moest hij geholpen worden. Hij at niet en hij dronk niet. Nou, dan daartussenin staat dan de geschiedenis van een discipel. Ananias. En Ananias die moet naar Paulus gaan en hem vertellen wat er met hem aan de hand is. En hem zijn eigen roeping verkondigen. En dan zie je daarna in vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. En als je leest Christus, dan moet je in het Hebreeuws denken, Messias, de gezalfde. De Messias die Israël verwachtte. Ja, de beloofde koning, de beloofde priester, de beloofde profeet. En dat deed hij in de synagogen. Nou, die synagogen, daar had hij natuurlijk wel toegang toe. Want hij had een brief van de hoge priester gekregen om... Ja, dus hij liep met de... Dat is ook wel een tikje. Ik denk, Paulus een beetje kennende, denk ik, dat hij daar ook nog wel een soort van misbruik van heeft gemaakt. Van Paulus, zo leep was hij natuurlijk wel. Ja, hij zegt, kijk, ik heb hier de brief van de hoge priester. Ik kom en dan gaat hij daar de Messias dan prediken. En dat was natuurlijk, dat is natuurlijk een hele, hele kromme situatie. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die het Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Die man die kwam toch met een heel ander doel. Dit stond toch niet in de brieven van die hoge priester? Ja, dat hij de Messias kon prediken. Zo kenden ze die hoge priester in Jeruzalem ook niet. Toch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzen dat deze is de Messias. Hier zie je weer het bewijs, Handelingen 9, dat als het gaat over de gemeenten, Het gaat over Israël. Er komt geen heiden aan te pas. Alles staat in het teken van de prediking tot Israël. Paulus die gaat naar de synagoge en hij gaat niet naar een groep heidenen om die gevangen te nemen. Nee, hij gaat puur en alleen naar zijn volksgenoten om het werk van de Heere onder Israël te stoppen, de kop in te drukken, want die Messias die mocht niet gepredikt worden. Dus hij kreeg die brieven van de hoge priester kreeg hij mee, van ja, daarin de goedkeuring van alles wat Paulus wilde doen. Dus, ja, weet je, dat staat er natuurlijk niet, maar ik denk dat de hoge priester zo een brief heeft geschreven. Niet dat daarin staat van hij mag de Joden gevangen nemen, meenemen in Jeruzalem en gevangen zetten. Ik denk dat de hoge priester heel politiek heeft gedaan en zegt geef deze man de vrijheid om te doen en te laten en te prediken wat hij wil. Iets ergens. Hij heeft het volste vertrouwen van het Sanhedrin. Hij heeft inderdaad het mandaat om te doen wat hij wil. Als dat zo is, ik denk dat het meest logisch is, dan is dat natuurlijk heel grappig wat hier gebeurt. Ja, die Joden in die synagogen van Damascus, die denken van, hé, wacht even, is dit het mandaat wat hij van de hoge priester heeft gekregen? En ze zullen, de leiders van de synagogen zullen ook gedacht hebben, ja, wat krijgen we nou? Die man die laat een brief zien, staat in dat hij het mandaat van het Sanhedrin heeft gekregen. En hij staat de Messias te preken, dat is natuurlijk een en al opperste verwarring geweest. Want ze dachten dat Saulus kwam om juist het tegendeel te doen. Dat hadden ze verwacht. En dus in eerste instantie zal hier een verschrikkelijke verwarring plaats hebben gevonden. Ja, Paulus met de geloofsbrieven van de hoge priester, daar ging hij mee naar die gemeentes, naar die synagoges en hij predikt de Messias. Terwijl men had verwacht dat hij juist de beleidende Joden, de Messias beleidende Joden, mee te nemen, gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Zo, je ziet al het eerste wat er gebeurt met Paulus, verwarring stichten onder de Joden. Dit lijkt allemaal heel erg makkelijk. Zoals het hier staat, van nou, Paulus die wordt bekeerd, 3 dagen, 3 nachten niet eten, drinken, een roeping krijgen en vervolgens gelijk de Messias prediken. Maar laten we niet bedenken, of laten we juist bedenken, dat dit voor Paulus allemaal niet zo heel erg vanzelfsprekend is geweest. Als je zijn brieven leest, dan maak je gewoon kennis met een man die heel sensitief is, heel gevoelig op wat hem wordt aangedaan, maar ook wat anderen wordt aangedaan. Hij lag dag en nacht wakker, bij wijze van spreken, over de gemeenten die hij had gesticht. Of het wel goed met de broeders en de zusters ging. Hij waakte over het evangelie wat hij predikte. Dat gaf hem voortdurend gaf hem dat zorgen en worstelingen. Je ziet, als je die brieven leest, gewoon ook een man die ongelooflijk goed in de schriften thuis was. Het was een man die buitengewoon intelligent en veelbelovend was. Hij had, zoals we in Handelingen ook lezen, aan de voeten van Gamaliel gezeten. Nou, aan de voeten van Gamaliel, ja, dat was een topperrabijn in die dagen. Gamaliel de tweede, die had er de eerste en zijn zoon de tweede. Gamaliel, dat was in het Jodendom een autoriteit. Nou, om een leerling van zo iemand te worden, dat werd je ook niet zomaar. Dus Paulus was gewoon een, of Saulus moet ik nu nog zeggen. Saulus was gewoon een man met heel veel intelligentie. En heel veel gevoel. Dat is niet zo heel moeilijk om als je zijn brieven goed kent en door en door kent, dan zie je de persoon achter Saulus van Tarsen. Hij komt natuurlijk in Handelingen, zeker dat begin, komt hij over als een man die van daadkracht, dat was hij ook. Hij zou wel eens eventjes opstaan voor de God van Israël. Hij zou wel eens eventjes dat varkentje gaan wassen. Het was ook een man die wel wist wat hij wilde. Ja, hij zou wel even zorgen dat die prediking van de Messias de kop werd ingedrukt. En hij stond erbij, terwijl hij bijvoorbeeld Stefanus liet vermoorden. Hij stond erbij, hij keek er maar en hij waakte over de klederen. Maar dat een enorme impact op hem heeft gehad, is als hij daar zelf jaren later weer op terugkomt. Ook dat zien we in Handelingen terugkomen, in Handelingen 22. Van ja, maar heer, ze hebben toch gezien hoe ik daarbij stond, hoe ik het totaal tegenovergestelde was dan wie ik nu ben. Ze zullen me nu toch wel geloven. Nou, dat is ongeveer het gebed wat hij doet tegen de Heer in Handelingen 22. Nou, in elk geval, bij deze man een zo'n enorme ommekeer, en ik denk dat het ook bijna niet anders kon dan dat zo iemand op deze manier tot stilstand moet gebracht worden en een roeping moet krijgen. Dat moet op hem natuurlijk een enorme impact hebben gehad. Die man lijden is misschien een groot woord, maar hij zal zelf ook in opperste verwarring geweest zijn van wat gebeurt hier nu. Want laten we even een goed woordje doen voor Saulus in zijn onbekeerde staat, als ik dat zo mag zeggen. Maar Saulus die geloofde met alles wat in hem was dat hij het goede deed. Hij geloofde werkelijk dat hij de God van Israël diende. Daar was hij vast van overtuigd. Dat wat hij deed, dat hij dat deed in opdracht van de God van Israël. En dat hij dat deed in gehoorzaamheid ook aan het Sanhedrin. Ja, hij vroeg ook netjes eerst van mag ik dit doen? Geven jullie mij die brieven? En dan blijkt die God van Israël opeens een totaal andere God te zijn als die Jezus Christus ontmoet. Dat moet in zijn hoofd, in zijn hele wezen, een enorme schok geweest te zijn. Ja, daar moeten we ook niet te licht over denken. Van die Paulus die Saulus die opeens maar alsof hij 180 graden om kon draaien zonder dat het iets persoonlijk met hem deed. Dat kan haast niet. En als je dan ziet dat hij 3 dagen niet eet en dronk, daar zie je ook wel iets in van een enorme berg stress en spanning van wat moet ik nou? Nou, dan wordt die Ananias naar hem toegestuurd. En die Ananias, die gaat in opdracht van de Heere naar de straat de Rechte, naar het huis van Judas, met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. Ja, dus daar zien we inderdaad dat Saulus in gebed was. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heer, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Ja, hier heb je het al, zelfs Ananias, dat lijkt toch wel een vrij gewillige man, maar zelfs die begint te sputteren tegen de Heer, dit gaan we toch niet doen. Maar de Heer zei tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de hand op hem leggende zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is, opdat op de weg die u kwam, opdat u wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen, dus voedsel genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Hier zien we dat Paulus ook vol werd van de Heilige Geest. Althans, dat de bedoeling is dat hij volgemaakt zou worden met de Heilige Geest. Alleen, we weten niet door welk instrument dat is gebeurd. Dat vind ik eigenlijk een van de vraagtekens. Hij is zeker niet gedoopt door de andere apostelen. Dus ik denk dat hij volgemaakt is van de Heilige Geest. Ook niet door de handoplegging door Ananias. Dat staat hier niet. Maar dat de Heere God hem zelf ook als apostel volgemaakt heeft van de Heilige Geest. En hem dus ook het gezag gegeven en de macht gegeven heeft om de Heilige Geest aan anderen mede te delen. Zoals we ook later in Handelingen dat terug... Wat zei je? Ja, die u verschenen is op de weg die u kwam, opdat u wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Ja, je bedoelt dat toch suggereert dat... Hij legt de handen op, ja. Ja, ik vind het wat dubieus. Ik vraag het me af, want ik vraag me af of Ananias, of hij heeft eenmalig de macht gekregen om inderdaad... Ik las het eigenlijk zelf zo van, ik ben gekomen opdat je weerziende zou worden. En dat je te zijner tijd ook met de Heilige Geest vervuld zou worden, volgemaakt. Maar ja, wellicht dat het door Ananias is gebeurd. Dat zou kunnen. Alleen, het is niet helemaal in de lijn met wat we tot nu toe hebben gezien. Dat alleen de apostelen Heilige Geest konden geven. Maar misschien, ja, alles is hier bijzonder. Wellicht dat Ananias eenmalig de mogelijkheid kreeg om inderdaad die Heilige Geest deel te doen nemen aan Paulus of Saulus. Ja, en nu begint het ingewikkelde. Als we Handelingen lezen, en misschien dat het goed is om gewoon dat... De stukken die je hier in die bijlagen ziet, om die gewoon even stap voor stap door te nemen. Nogmaals, ik zeg het niet omdat ik het verschrikkelijk ingewikkeld vind, maar het zijn dingen die soms ingewikkeld worden gevonden. En misschien komt er iemand met een oplossing voor het probleem. Hij is dus te Damascus, dat lezen we hier. En we lezen ook dat hij terstond Christus predikte in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Ja, dat is vers 20, 21 en 22. En dat eindigt dan met, toch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Vervolgens, in Handelingen 9, zien we dat Saulus naar Jeruzalem gaat. Ja, als vele dagen verlopen waren, ze hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Dus nu zijn de rollen omgekeerd. In plaats van de man die kwam om te doden en gevangen te nemen, wordt hij zelf de man die vervolgd wordt. Overigens dus, misschien ook wel goed om bij stil te staan, hoe opmerkelijk de bekering van Saulus is geweest. Hoe overduidelijk het was voor deze Joden dat er iets bijzonders gebeurd moest zijn geweest in het denken van Saulus. Het had op de leiders geen enkele invloed. Dat was bij Stefanus zo. Stefanus, ze hebben gehoord hoe die de Messias predikte. Ze hebben gehoord de geschiedenis van het volk. Ze hebben gehoord hoe Stefanus tot geloof was gekomen, hoe hij vol was van de Heilige Geest. Ze hebben zijn aangezicht zien blinken. Ze hebben hem gezien toen hij naar de hemel stond te kijken en daar de verheerlijkte Christus zag. Het deed ze allemaal helemaal niks. En zo ook met Saulus. Saulus hebben ze in hun midden gehad. Hij predikte de Messias en dat is met veel kracht gebeurd. Ze hebben gezien hoe Saulus veranderd was. Hoe die van het ene uiterste in het complete andere uiterste is gekomen. Het deed ze niks, want uiteindelijk zochten ze toch zijn leven. Met andere woorden, uiterlijke tekenen, uiterlijke wonderen, uiterlijke bekeringen, die doen doorgaans niet zoveel bij een mens. Het is God zelf door zijn woord die ons laat zien wie de Messias is en overtuigd van de Messias. Dan het bekende verhaal van dat hij door een mand over de muur wordt van Damascus ontsnapt. Ja, dat vind je in 2 Korinthe 11 ook terug. Daar staat dat het in een mandje gebeurde. En Saulus komt dan Jeruzalem, te Jeruzalem. En hij wilde zich dan bij de discipelen voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. En dan is daar Barnabas, die nam hem tot zich en hij leidde hen tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had. En hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande in Jeruzalem. Dus met hen, met de apostelen die hier genoemd worden. En hij en vrijmoedig sprekende in de naam van de Heere Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Dus tegen de Grieken. Maar ook deze probeerden hem te doden. Op de een of andere manier waren die Griekse Joden vijandig voor het verhaal wat hij had te vertellen. Doch de broeders dit verstaande leidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. Dus dat is volgens Handelingen 9, dat eerste gedeelte, de levensloop van Paulus. Hij is in Damascus, predikt daar het woord, wordt vervolgd door de ouderlingen en dan de discipelen daar in Damascus die zorgen dat hij kan ontsnappen. Hij gaat terug naar Jeruzalem, hij komt tot de apostelen, hij gaat met die apostelen in en uit. Met andere woorden, hij beweegt zich vrijmoedig onder de Joden en hij predikt daar het evangelie. Totdat de Grieken een list bedenken om hem te doden. Dat komt hun ter oren en de discipelen die leiden hem naar Caesarea en vandaar naar Tarsen. Nou, dat zie je in dat eerste gedeelte. En Paulus blijft dan in Tarsen tot en met dat Barnabas hem weer komt ophalen. Ja, dat zie je in Handelingen 11 vers 25. Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als ze hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. In die tussentijd is er heel wat gebeurd. Maar Saulus die gaat dus terug naar zijn geboortestad. Hij heette Saulus van Tarsen. En Tarsen lag in Cilicië. En Cilicië, dat is, ik weet niet of het een beetje de kaart een beetje voor je voor ogen hebt. Je hebt Turkije en dan zie je in de Middellandse Zee een knik naar beneden. Dan kom je door Syrië en dan komt Israël. En dan Cilicië ligt daar in dat zuiden van Turkije. Dus tegen die knik aan, zou ik maar zeggen. Ja, dus Cilicië en dan naar beneden Syrië en dan nog een keer naar beneden komt Israël. Maar we zijn een stukje vergeten ergens. Want als Paulus zelf vertelt wat er gebeurt, dat lees je dan in Galaten. En dan zijn er dus twee mogelijkheidjes. Die ik allebei vrij lastig vind om op te lossen. Dat zegt op zich niks. Ik bedoel, zoals ik al zei, het kan zijn dat we gewoon ergens data... of gewoon wat gegevens missen. En als we die gegevens hebben, denk je van nou, het valt allemaal op zijn plek. Maar ten eerste, Arabië. Galaten 1 vanaf vers 15, daar vertelt, of van, laten we doen vanaf vers 14. Nee, vanaf 13, daar vertelt Saulus hoe dat allemaal gegaan is. En dan is het inmiddels Paulus dus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente van God vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Zie je, dat was Saulus. Dat was een man die de gemeentes verwoestte, maar tegelijkertijd was hij een man die zeer, zeer ijverig was. Dat hij in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom. Hij was toen nog een jonge man, met andere woorden, ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten stak hij daar ver bovenuit. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft, Saulus wordt hier genoemd iemand die afgezonderd is vanaf zijn geboorte, vanaf het lijf van zijn moeder, Dus de Heer die wist het al lang allemaal. Saulus, modder jij nog maar een poosje aan in de tradities, in de overlevering van de vaderen. Maar op het moment dat God zegt van en nu grijp ik in, dan is er geen houding meer aan. Ja, dus Saulus die dacht dat hij de God van zijn vaderen goed deed, hij deed fout. Zijn zoon in mij te openbaren, dat is vers 16, opdat ik die door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Zie je dat? Dus hij is terstond, en dat is ook het terstond van Handelingen 9, dat hij ging prediken. Hij predikte terstond Christus in de synagoge. Hij is terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En dat betekent dat hij geen raad ging vragen bij de apostelen, die voor hem geweest waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. Nou, de eerste moeilijkheid die ik dus hier zie, is van waar past deze tocht van Paulus naar Arabië in het verhaal, in Handelingen. En hoe lang heeft die tocht geduurd naar Arabië? Nou, hij moest er naartoe. En dan moest weer terug. Nou is dat niet zo'n enorme wereldreis geweest voor hem. Maar het zal toch al een maand lopen voor hem zijn geweest, op zijn minst. En dan moest hij ook weer terug. En ja, hoe past dat in Handelingen? Nou, wellicht moet je dat bezoek aan Arabië planten tussen 19 en 20. Ja, dus en Saulus was sommige dagen bij de discipelen die Damascus. Hij was er maar sommige dagen. Wellicht dat hij daarna, na die sommige dagen, ja, dus maar dat getuigt niet van een hele lange tijd, is hij naar Arabië gegaan voor misschien wel een paar jaar. Is hij teruggekomen en predikte hij dan de Christus in de synagoge. Het zwakke van deze uitleg vind ik dan dat woordje terstond in vers 20. Ja, dat suggereert toch wel een beetje dat hij dat terstond op zijn bekering deed. Het kan natuurlijk ook zijn dat Lucas bedoelt terstond na zijn terugkeer, nadat hij gestudeerd had, terstond na zijn. Of dat hij tijdens die prediking in Damascus, dat hij de vrijheid nog had om in en uit te gaan, dat hij er een tijdje tussenuit is geweest, in Arabië heeft gestudeerd of daar is geweest en weer terug is gekomen. In elk geval vindt Paulus het belangrijk om te vertellen dat hij naar Arabië is geweest. Dat is voor hem, lijkt het wel, cruciaal. Want moet je maar eens kijken wat er in Galaten 1 volgt. Hetgeen ik u nu schrijf, zie ik getuig van God dat ik niet lieg. Sorry, dat is vers 20. Nee, vers 20. Ja? Dus hij vertelt hoe hij tot geloof is gekomen in de Messias. Hoe hij naar Arabië heen is gegaan. Hoe hij weer terug is gekeerd. Hoe hij naar Jeruzalem is gekomen. En daar Jacobus en Petrus ontmoet. En dan zegt hij: hetgeen ik nu schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. En dan ook, zeer belangrijk voor Paulus, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En dat is ook met name voor de Galaten, dat zij dat weten, is wel een heel belangrijk gegeven. We zullen nou niet helemaal op het thema van de Galaten ingaan, maar dat Paulus zegt dat niet voor niks in de openingszinnen van hoe hij tot geloof is gekomen, wat er allemaal is gebeurd en dat hij dan het evangelie predikte. Ook Arabië, dat lijkt toch wel een belangrijk gegeven voor Paulus zijn, dat hij daar geweest is. Want Arabië vind je alleen in deze brief nog een keer terug. En ook weer in een heel belangrijk stukje. Weet u nog waar dat staat in Galaten? Waar het over gaat? Ik denk dat Paulus daar in die openingszinnen dus eigenlijk al op hint. Dat is op Galaten 4. Ja, dus als hij Ismaël en Isaac, de zonen van Abraham, met elkaar vergelijkt. Waarbij Ismaël, de zoon geboren naar het vlees, en Isaac, de zoon geboren naar de geest, de zoon van de belofte is. En dan zegt hij, Ismaël, dat was een zoon van de dienstmaagd, en Isaac was een zoon van de vrije. Hagar, dus die dienstmaagd, dat was een berg in Arabië, Sinaï. En de vrije, dat was Jeruzalem wat vrij is, wat nu boven is. En het lijkt mij alsof Paulus als het ware zegt ik dat hij die gang van Arabië naar Jeruzalem, dat hij die zelf heeft gemaakt. Geestelijk dan. Dat het een, als het ware een geestelijk proces is geweest. We weten natuurlijk niet wat hij in Arabië nou heeft gedaan. Dat staat ook helemaal nergens. Maar Paulus is er niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij heeft niemand om advies gevraagd. Hij is naar Arabië gegaan. En hij is in Arabië is die gebleven totdat hij weer terugging naar Damascus. Daar wellicht nog een hele tijd het evangelie heeft gepredikt. En pas daarna naar Jeruzalem gegaan. Dus je ziet die gang van Arabië, de bergen in Arabië waarschijnlijk, naar Jeruzalem. En daarmee is Paulus natuurlijk een, heeft hij een paar illustere voorgangers. Want wie waren er nog meer daar op die bergen in Arabië? Nou, het begint natuurlijk al met Mozes. En het hele volk Israël zelf. Denk ook aan Elia. Nadat hij het volk van Israël weer terug heeft gebracht tot de God van Israël. Ja, je weet nog, met die priesters, die Baalpriesters, is Elia ook naar Sinaï gegaan. Wat is er nog meer een moeilijkheidje? Nou, laten we zeggen, dit valt op de een of andere manier wel in te passen. Ja, dus dat, hoe precies dat is gebeurd, weten we niet. Maar Paulus was in Damascus, hij is naar Arabië gegaan, hij is weer teruggekeerd en daarna naar Jeruzalem gevlucht. Wat is er nog een moeilijkheidje vergeleken met Handelingen? En misschien is het geen moeilijkheid, misschien zie ik gewoon veel te veel leeuwen en beren. Dat zou kunnen. Ja, precies. In Handelingen 9 zie je. In Handelingen, even kijken hoor, waar stond het? 27. Ja, vers 27. Maar Barnabas, hem tot zich genomen, nemende, leidde hem tot de apostelen. En verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande in Jeruzalem. Dat suggereert een beetje dat het over alle apostelen gaat. Ja, dat staat er niet. Dus ik vind zelf dat soort oplossingen altijd een klein beetje tricky om te zeggen, ja, de apostelen, dat zijn hier Petrus en Jacobus alleen. Want, dat zegt Paulus erbij, ik had tot niemand anders, van de apostelen heb ik ontmoet dan alleen Petrus en Jacobus. Terwijl die toch zegt in vers 29 dat hij vrijmoedig in en uitging met de apostelen. Nou, ja, ik denk dat we inderdaad toch wel tot die conclusie moeten komen dat Paulus alleen maar met Jacobus en Petrus heeft gecommuniceerd, dat hij met hen in en uit ging en het evangelie predikte. Maar dat die andere 10 Waren er nog 10? Ja, ze waren alle 10 nog in leven. Ja. Dat die of met andere dingen bezig waren, in een hele andere uithoek van Jeruzalem, misschien wel een andere uithoek van het land, inmiddels waren. Dus Saulus op dat moment niet hebben ontmoet. Dat kan. Maar dat is dus iets als ik bedoel van ja, we missen gewoon hier en daar wat data om het plaatje compleet te maken, denk ik. In elk geval, daarna klopt het wel weer aardig. We lazen dat Saulus dus in Jeruzalem ook tegen de Griekse Joden begon te prediken. Die Griekse Joden werden om de een of andere manier verschrikkelijk geïrriteerd. Zo geïrriteerd dat ze opnieuw hem wilden doden. En de discipelen, dat hoeven dus niet per se de apostelen geweest te zijn, maar de discipelen, die vonden het raadzaam om hem het land uit te werken. En hij is toen teruggegaan naar zijn geboortestad. En in de handelingen zien we dat hij eerst naar Caesarea ging, dat is dus richting Syrië, en vervolgens naar Tarsen. En Tarsen, dat is een plaats in Cilicië. Dat gedeelte waarvan we in Galaten lezen. Even terugbladeren naar Galaten. Dat hij daar naartoe ging. Galaten 1 vers 21. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En dat staat dan niet in de Galatenbrief, maar hij is daar als het ware naartoe gevlucht. Ook weer op advies van de discipelen, van jij kunt maar beter gaan, want anders kost het je leven. Dus hij is via Caesarea, via Syrië, teruggegaan naar Cilicië. En in Cilicië ligt de stad Tarsen, en dat was zijn geboortestad. En daar verdwijnt Saulus van Tarsen, voor een hele lange tijd. En we horen niks meer van hem. En dat is misschien wel. Oh, ik zie dat alweer zo laten. We gaan er een punt achter zetten. Dan gaan we volgende keer gewoon inderdaad verder. Ook wel een punt. Ook weer een psychologisch puntje. Deze man, die zo graag heel actief was. Aan de ene kant in de eerste plaats in het vernietigen van de gemeente. Maar in de tweede plaats, tot geloof, terstond predikte hij naar Damascus, getuigende van het feit dat Christus was, de Jezus was de Messias, de Christus. Hoe graag wilde hij dat niet doen? Ja, Damascus, moet hij vluchten, hij gaat naar Jeruzalem, gelijk samen met de andere apostelen, Petrus en Jacobus, ook in en uitgaande, predikende tot het volk, ook tot de Griekse Joden, ook dan gaat het mis. En dan moet hij weg. En dan is hij in Tarsen. En we hebben op geen enkele manier getuigenis van dat Saulus daar in Tarsen predikte. Want er komt geen enkel gerucht vandaan. En als Barnabas jaren later daar op moet gaan halen, moet hij hem zoeken. Nou, als Paulus daar aan het prediken was geweest, dan had Barnabas hem echt niet hoeven te zoeken. Ja, dan wist iedereen direct waar Saulus van Tarsen woonde. Want dat is die man die de Messias predikt. Dus probeer eventjes, als het lukt, je in te leven in de persoon Paulus. Die Paulus die een en al activiteit zit, een hoofd vol van de schriften, van de Tanach. Een man die de Messias had gezien, de hemelse de opgevaren Christus, die niets liever wilde dan deze Messias bekendmaken aan zijn volk. Die wordt het zwijgen opgelegd en die moet in zijn huisje in Tarsen, waarschijnlijk de schriften lezen, maar veel meer zal hij er niet gedaan hebben. Ja, een tent te maken waarschijnlijk. Dat zal hem niet meegevallen zijn, laat ik het zo zeggen. Het zal ingewikkeld voor hem geweest zijn om daar al die tijd te blijven. Totdat dan natuurlijk Barnabas komt. Barnabas, wederom, de man die hem introduceert in de gemeente in Antiochië. En van daaruit wordt Paulus afgezonderd door de Heilige Geest. En laten we hiermee mee eindigen. Dat is dat woord afgezonderd. We hebben gezien dat hij in Galaten dat hij afgezonderd was van zijn moederslijf aan. Als een soort van Jeremia. Van Jeremia lees je dat ook. Ja, vanaf zijn geboorte af was hij bestemd om een taak te verrichten. Dat was zijn verkiezing. Totdat hij daartoe wordt geroepen. En in Handelingen 13... als Barnabas hem heeft opgehaald naar Antiochië, want daar was inmiddels een enorme gemeente ontstaan, om de een of andere reden die ons ook niet, bekend is, wordt Barnabas erop uitgestuurd om naar Tarsen te gaan, om daar Paulus op te zoeken en Paulus mee terug te nemen naar Antiochië. En Antiochië, dat is dan die plek in het noorden van Israël. Dat is niet het Antiochië waar die op zijn eerste reis gelijk al naartoe gaat, maar zijn andere Antiochië. Hij komt terug richting Israël. En vandaar wordt hij samen met Barnabas afgezonderd. En dat lees je in Handelingen 13. Dacht ik. Ja, Handelingen 13 en dan het eerste gedeelte. En er waren te Antiochië en de gemeente die er was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest. En nu weten we trouwens, is dit de gift of de gever? Nou, dan kijk je naar de Heilige Geest in hoofdstukje 2, of het laatste deel van de hele lijst, Handelingen 13 vers 2, dan weet je dat daar staat tot pneuma to hagion, en dan vind je dat terug voor de persoon. Ja, zo kun je dat boekje gebruiken. En het is hier dus de persoon die hier spreekt, zondert mij af, en dat is precies hetzelfde woord wat in Galaten 1 staat, het afzonderen van moederslijf aan. Zondert mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus je hebt een afzondering van Paulus vanaf zijn geboorte en een afzondering op dat moment in Handelingen 13. En dan wordt hij samen met Barnabas erop uitgestuurd. En dan wil ik toch nog even iets noemen. Sorry, en dan stop ik echt. De eerste keer van een zending voor de heidenen, dat vind je dus pas ook in de roeping van Handelingen van Paulus in Handelingen 9. Het woord wordt al eerder gebruikt, heidenen, maar nooit in de zin van dat het evangelie voor de heidenen was. Dat zie je hier pas in Handelingen 9. Maar de Heere zei tot hem: ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Dat vind je niet bij de 12e. Er is ook zelfs niet de schijn van dat de 12e begrepen hebben dat ze een roeping hadden voor de heidenen. Ze bleven keurig netjes in Jeruzalem, in Israël. Ze zijn helemaal de landsgrenzen niet overgestoken in hun eerste jaren. Saulus die krijgt de roeping om naar de heidenen, om de naam van God te dragen voor de heidenen, koningen en de kinderen van Israël. En hier worden de heidenen op de eerste plek gezet. En ook dat is gewoon, ja, we vinden het misschien soms een beetje normaal, ja, zo ging dat toch, maar het is echt heel opmerkelijk, ja, dat hier opeens een man geroepen wordt die apostel wordt, op een andere manier dan de 12e. Je weet wat de voorwaarde was om een apostel te zijn. Handelingen 1 zegt van ja, dan moet je vanaf de doop van Johannes bij de Heer geweest zijn tot aan zijn opstanding. Dat was de voorwaarde om een apostel van de Heer genoemd te worden, om bij de 12e te horen. Nou, Paulus die was dat natuurlijk van geen kanten geweest. En toch wordt hij een apostel genoemd. En dus een apostel van een totaal andere orde van de 12. En dan moeten we dus erop voorbereid zijn dat hij ook een boodschap krijgt van een andere orde dan de 12. En dat is zo ontzettend belangrijk bij het lezen van de Bijbel en van de schriften. En dat we ook deze man Paulus gewoon gaan kennen, door en door gaan kennen. En dat kan alleen maar door zijn brieven te lezen en goed te lezen. Want daarin vinden we de boodschap die voor ons bestemd is. En waarin we vreugde, kracht en blijdschap vinden in dat evangelie zoals Paulus dat naar de heidenen bracht. En al die verschillende aspecten van de prediking van Paulus, het andere van Petrus en Jacobus en zo, dat, nou ja, goed, dat vinden we in zijn brieven, maar daar komen we te zijn de tijd nog wel verder op terug. Maar er gebeurt in Handelingen 9, dus behalve die bekering van Paulus, er gebeurt echt iets bijzonders. Het is alsof God zegt, en nu ga ik een nieuwe start maken. Of ik ga iets nieuws doen. En daar moeten we niet overheen lezen. Dan moeten we echt denken van, wacht even, hier is iets cruciaals aan de gang. Het is bijna hetzelfde als de overgang van Christus onder de wet en Christus na het kruis. Het is niet hetzelfde natuurlijk, maar, het is wel een zo grote overgang in Handelingen. Van Handelingen 8 naar Handelingen 9. En daar moeten we alert op zijn. Zal ik maar stoppen vandaag?